We gaan een stukje lezen uit de vroege profeten, uit 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 20. Ik zou met u graag willen lezen vanaf vers 8, waar David spreekt tot Jonathan. Bewijs je dienaar dan goedertierenheid, want je hebt je dienaar met jou in een verbond van jou weggebracht. Maar als er een misdaad in mij is, dood jij me dan. Waarom zou je mij toch naar je vader brengen? Toen zei Jonathan, zeg zoiets niet, wanneer ik ook maar merk dat het bij mijn vader vastbesloten is dat dit kwaad je overkomt, zou ik je dat dan niet vertellen? David zei tegen Jonathan, wie zal het mij vertellen als je vader met harde taal antwoordt? Toen zei Jonathan tegen David, kom, laten we naar buiten gaan, het veld in. En ze gingen beiden naar buiten het veld in. Jonathan zei tegen David, Jahwe, de God van Israël, is mijn getuige, dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd uit zal horen. En zie, als het er dan goed voor David voorstaat, en ik stuur je geen bericht om het voor je oor te onthullen, dan mag Jahwe zo en nog veel erger met Jonathan doen. Als het echter mijn vader goed denkt het kwaad over je te brengen, dan zal ik het ook voor je oor onthullen. Ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Jahwe zal met je zijn, zoals gij met mijn vader is geweest. Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van Jahwe bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden, ook niet wanneer Jahwe een ieder van je vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben. Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei, laat Jahwe rekenschap eisen van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren, omdat hij hem lief had. Want hij had hem lief als zichzelf. Dan maak ik een sprongetje naar vers 24. Toen de nieuwe maan was aangebroken, zette de koning zich aan de tafel om te eten. De koning was op zijn zitplaats gaan zitten zoals de andere keren, op de plaats bij de wand. Jonathan stond op, Abner zat naast Saul, maar de plaats van David bleef leeg. Saul echter zei er die dag niets van, want hij dacht, er is iets met hem gebeurd, hij zal niet rein zijn. Ja, hij zal niet rein zijn. Maar toen op de dag na de nieuwe maan, op de tweede dag, Davids plaats leeg bleef, vroeg Saul zijn zoon Jonathan, waarom heeft de zoon van Isaïe gisteren en ook heden niet aan de maaltijd deelgenomen? Jonathan antwoordde Saul, David heeft mij dringend gevraagd naar Bethlehem te mogen gaan. Hij zei, zend mij weg, want ons geslacht heeft een offer in de stad. Mijn broer heeft mij zelf ontboden. Als ik nu genade in je ogen gevonden heb, laat mij dan toch vluchten, zodat ik mijn broer zie. Daarom is hij niet aan de tafel van de koning gekomen. Toen ontbrandde de toorn van Saul tegen Jonathan. En hij sprak tot hem, zoon van een weerspannige tuchteloze, wist ik niet dat jij voor de zoon van Isaï gekozen hebt tot uw eigen schande en tot de schande van de naaktheid uw moeder? Dit is zeker, zolang de zoon van Isaï op de aardbodem leeft, zullen nog jij, nog uw koningschap staande blijven. Nu dan, laat hem tot mij brengen, want hij is een kind des doods. Maar Jonathan antwoordde zijn vader Saul en zei tot hem, waarom zou hij ter dood gebracht worden? Wat heeft hij gedaan? En daarop wierp Saul zijn speer naar hem om hem te doden. Toen wist Jonathan dat zijn vader vast besloten had David ter dood te brengen. En daarom stond Jonathan van tafel op in brandende toorn. Op de tweede dag van de nieuwe maan at hij niets. Want ter wille van David was hij bedroefd, omdat zijn vader hem schandelijk had bejegend. Nu een sprongetje naar vers 41. Toen kwam David aan de zuidzijde tevoorschijn en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde en boog zich driemaal neer. Ze kusten elkander en weenden met elkander. Slotte vermande David zich. En daarna sprak Jonathan tot David, ga in vrede, daar wij immers beiden in de naam van Jahwe elkander gezworen hebben. Jahwe zal tussen mij en u staan, en tussen mijn en uw nakomelingen voor altijd. David stond op en ging heen. Zover het lezen van Gods woord. Ik heb deze toespraken genoemd. Jahwe is tussen u en mij voor altijd. Ik vond dat een heel toepasselijke omschrijving voor dit gedeelte in Samuel hoofdstuk 20. Want zoals u merkt staat die unieke verbondsrelatie tussen Jonathan en David hier zeer centraal in dit stuk. Dit is trouwens eerlijk gezegd de passage die er mij toch heeft aangezet om samen met jullie in de woordverkondiging dit boek te gaan behandelen. Toen dat we eraan begonnen zijn in november 2015, dacht ik zo. Nu, wat dat mij vooral hier diep getroffen heeft, vrienden, is het geloofsvertrouwen van Jonathan en David in de Heer. Een oprechte liefde voor elkaar, die een onderlinge verbondenheid creëert, die hen in staat stelt om elke mogelijke hindernis in het leven te overwinnen. Bij hen heerst er geen eigen belang. Geen zelfzucht, geen zelfgerichte ambitie, daar is binnen hun relatie gewoon geen ruimte voor. Hun onderlinge band is zo authentiek en zo waardevol. En dat is maar om één reden, en dat is omdat Jahwe centraal staat in hun relatie. Hun relatie is gebaseerd op geloof, hoop en liefde in wie God is. Wie dat Jahwe in naam wil betekenen voor zijn volk, dat verlangen Jonathan en David te weerspiegelen in hun onderlinge relatie. En dat vind ik zo mooi. Zij kennen Jahwe en hun onderlinge band weerspiegelt hier zijn karakter. Hun relatie met elkaar die is onlosmakelijk verbonden met hun relatie met de Heer. En aan het eind van dit stukje, zoals we gelezen hebben, merk je dat David nu met een gerust hart het koninklijk hof van Saul voorgoed kan verlaten. En waarom? Omdat hij weet dat Jonathan aan zijn zijde staat. Vers 42. Daarna sprak Jonathan tot David, ga in vrede, daar wij immers beiden in de naam van Jahwe elkander gezworen hebben. Jahwe zal tussen mij en u staan, tussen mij en uw nakomelingen voor altijd. Dat is het, vrienden. De loyaliteit van Jonathan, die sterkt David. En die biedt hem enorm veel vertroosting in zijn miserie. En het is dan ook mijn hoop en mijn verlangen, vrienden, dat wij samen gaan ontdekken dat de basisprincipes waarvan de verbondsrelatie tussen Jonathan en David een zeer rijke illustratie is, dat het eigenlijk ook onze onderlinge gemeenschapsband binnen het nieuwe verbond hoort te kenmerken. Ik ben er eigenlijk van overtuigd geraakt voor mezelf dat al die praktische richtlijnen voor de gemeente van Christus in het onderwijs van de apostelen, dat dat zijn wortels kent in deze fundamentele beginselen. En langs deze weg hoop ik eigenlijk dat we samen meer oog gaan krijgen voor het feit dat al die praktische richtlijnen in het Nieuwe Testament, dat er geen uiterlijk opgelegde regels zijn die van ons gehoorzaamheid vereisen, maar dat hun praktische richtlijnen eigenlijk het ware leven beschrijven. Namelijk hoe dat onze persoonlijke relatie met de Heer gestalte krijgt, belichaamd wordt in onze omgang met elkaar. Lichaam van Christus op aarde, dat het ware leven, het opstandingsleven in Christus vertoont. Nu, we hebben bij onze vorige overdenking, ik wil toch even de draad terug oppikken, we hebben bij onze vorige overdenking, vers 1 tot 11, daar zijn we zowat gestrand, toen hebben we gezien hoe dat David de vlucht neemt tot Jonathan, juist omwille van dit onderlinge verbond. David die legt hier volledig zijn leven in handen van Jonathan en hij verwacht van hem in deze zaak dat Jonathan hem goedertierenheid, gesed, zal betonen, nu dat koning Saul het werkelijk op zijn leven gemunt heeft. En David die verlaat zich volledig op Jonathan, opdat hij erop vertrouwt dat Jonathan rechtvaardig is en uit liefde voor Jahwe de Heer hem goedertierenheid zal bewijzen. Nu, we zijn in vers 9 geëindigd, waar dat Jonathan David op het hart drukt, dat wanneer de omstandigheden hem ertoe zullen dwingen, om te kiezen tussen David of zijn vader, dat hij uiteindelijk geen moment, maar ook geen moment, zal twijfelen. Hij zal kiezen voor David. En ik denk in het opzicht, vrienden, dat Jonathan misschien wel de meest sprekende illustratie is van wat de Heer Jezus bedoelde toen dat hij zag dat er hele menigten al een tijdje achter hem aanliepen en ineens hem omdraait en de volgende woorden spreekt. Lucas 14, vers 26. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters, ja zelfs ook zijn eigen leven, kan hij mijn discipel niet zijn. Wie zijn kruis niet draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. En het zou mij eerlijk gezegd niet verbazen, vrienden, als de Heer Jezus, wanneer hij deze woorden uitspreekt, juist denkt aan die verbondsrelatie tussen Jonathan en David. Wanneer hij de mensen op het hart wil drukken wat het engagement van discipelschap werkelijk betekent. Ja, de Griekse woorden klinken natuurlijk heel intimiderend voor ons moderne mensen. Je kunt ze volgens mij maar beginnen te begrijpen als je de zoon van David, de Heer Jezus, leert zien zoals Jonathan naar David kijkt. En hoe dat Jonathan naar David kijkt, dat wordt op een zeer aangrijpende wijze gezien in het tweede deel nu van het gesprek dat nu volgt op de bedenking die David heeft bij Jonathan zijn vastberadenheid. 9 hebben gezien hoe vastberaden Jonathan is. En kijk eens in vers 10, dan zegt David tegen Jonathan: wie zal het mij vertellen als je vader je met harde taal antwoordt? Ik heb het bewust zo vertaald, omdat dat hier een heel bedekte omschrijving is. Wat is de situatie? Wel, al goed en wel, denkt David. Hij wil Jonathan heel graag geloven, maar hij ziet hier meteen een heel praktisch probleem. David vraagt zich af wie hem op de hoogte zal brengen, mocht Saul, niet met harde taal, maar met hard staal Jonathan van antwoord dienen. Als je begrijpt wat dan met mijn woordspeling bedoeld wordt. Want het is niet onwaarschijnlijk dat in zijn blinde woede Saul Jonathan zal doden. En dat dat geen onrealistisch scenario is, dat zie je meteen ook tijdens het tafelgesprek op die tweede avond van het nieuwe maansfeest. Je ziet waar het uiteindelijk op uitdraait. Nu, we zien hier ook dat Jonathan niet meteen een antwoord geeft, maar David prompt meeneemt naar het veld. Ietsje andere bedoelingen dan Kain met Abel. Want wat hij nu gaat toevertrouwen aan David, en dat vind ik zo mooi, wat hij gaat toevertrouwen en beloven, dat is heel persoonlijk. En dat is niet geschikt voor pottenkijkers. Want vadertje Saul, die heeft ondertussen al overal zijn mannetjes die voor hem aan het spioneren zijn. Dat zal in het volgende hoofdstuk ook wel duidelijk worden. Maar ik wil u toch even aan herinneren, vrienden, dat tot hiertoe het hoofdonderwerp van het eerste deel van het gesprek, dat de terechte vrees was die David kende voor koning Saul. Maar wat we nu te horen krijgen, is het feit dat Jonathan veel verder kijkt dan de recente ontwikkelingen en de dingen die gebeuren nu in een veel ruimer perspectief ziet dan dat David dat ziet op dat moment. Kijk, David, die mag dan wel vrees kennen voor Saul, maar Jonathan, die kent veel meer vrees en ontzag voor David dan voor zijn vader. Dat vind ik zo'n verrassende wending in dit verhaal hier. Laten we maar teruglezen, vers 12. Jonathan zei tegen David: Jahweh, de God van Israël, is mijn getuige dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd uit zal horen. En zie, als het er dan goed voor David voorstaat en ik stuur je geen bericht om het voor je oor te onthullen, dan mag Jahweh zo en nog veel erger met Jonathan doen. Als het echter mijn vader goed denkt het kwaad over je te brengen, dan zal ik het ook voor je oor onthullen. Ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Jahweh zal met je zijn, zoals gij met mijn vader is geweest. Kijk, in deze zaak zal Jonathan alles doen wat David van hem verlangt. En hij roept hierbij Yahweh op als zijn getuige. En proef je, vrienden, dat we hier echt kunnen spreken van een verbondsvernieuwing. Want Jonathan, die zweert hier opnieuw een eedvloek met Yahweh als zijn getuige. Kijk, als hij, Jonathan, David niet trouw is en hem dus niet op de hoogte brengt van de uitkomst van het gesprek met zijn vader, dan mag Yahweh hem al het kwaad aandoen wat dat Saul met David van plan is. En nog veel erger, zegt hij. Ja, het is hier wel menens voor Jonathan. Maar weet je, zijn vastberadenheid in deze huidige situatie, vrienden, die kent zijn oorsprong in het feit dat Jonathan duidelijk de toekomst voor ogen heeft. David die deed Jonathan een verzoek aangaande de huidige situatie in het eerste deel van het gesprek. Maar Jonathan die heeft hier ook een verzoek voor David met betrekking op de toekomst. Kijk, dat David, Gods gezalfde, is die op de troon van Israël zal zitten, dat is enkel nog een kwestie van tijd, die mensen. En Jonathan die is zich dan maar al te zeer van bewust. Want de dag dat de geest van God geweken was van zijn vader Saul, en diezelfde geest over David gekomen was, nam de toekomst voor Israël een definitieve wending. En Jonathan die weet dat God zijn bedoelingen met David zal volvoeren. En het is in dit geloof, vrienden, en in deze hoop dat hij David lief heeft als geen ander. Vandaar dat hij nu zijn verzoek richt aan David. Want voor Jonathan is de toekomst vele malen belangrijker dan de huidige situatie. Laten we het maar lezen, vers 14. Wat zegt hij? Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van jou hebben bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden, ook niet wanneer Yahweh in ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben? Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei, laat Yahweh rekenschap eisen van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief als zichzelf. Zie je wat er hier gaande is, vrienden? Kijk, vonden we in het eerste deel van het gesprek dat David zijn leven legde in de hand van Jonathan, dan gaan we nu zien, hier in dit stuk, dat Jonathan zijn leven en zijn toekomst volledig in de handen van David gaat leggen. En waarom? Omdat hij weet dat David Gods gezalfde is en dat hij koning zal zijn. De toekomst voor Israël is aan David. En Jonathan die is zich daar heel bewust van. En als je het mij vraagt, denk ik dat dat ook de reden is, vrienden, waarom dat de Heer Jezus absolute loyaliteit verwacht van iedereen die hem wil navolgen. De toekomst voor deze wereld die is aan de Heer Jezus. Hij is de opstanding en het leven. En velen onder ons die hebben misschien al vaker de reactie gekregen, als je getuigt dat je de Heer Jezus lief hebt en dat je hem wil volgen al de dagen van je leven, dat je geloofsvertrouwen in de Heer Jezus handen en voeten heeft in een getuigenis, dan hebben velen van ons wellicht al dezelfde reactie gekregen. Dat die persoon tegen wie dat je het zegt, zegt van, ja, ik vind dat wel tof. Eerlijk gezegd, ik vind dat heel goed voor u, maar ik heb dat niet nodig. Iedereen van ons heeft dat al gehoord. Dat zo iemand zegt van, kijk, ik zie niet echt en wat voor meerwaarde Jezus in mijn leven kan zorgen. Doe ik goed aan alle mensen? Hou ik van mijn levenspartner? Zorg ik goed voor mijn kinderen? Doe ik mijn werk zoals dat hoort en ik betaal netjes mijn belasting? Ik zie helemaal niet in dat Jezus mij een beter mens kan maken. Wie van ons heeft er dat nog niet gehoord? En weet je, in zo'n geval, dat is mijn overtuiging, dan kan je beter die persoon bevestigen in wat dat hij denkt. En weet je waarom? Als je het mij vraagt, is dat niet de reden waarom ik een discipel van de Heer Jezus geboren ben. Om een beter mens te worden. Daarvoor zie ik de Heer Jezus niet gaan aanvallen. Niet dat er geen verbetering aan mogelijk is, verre van. Maar dat is toch de essentie van de zaak niet, in beginsel. Kijk, het punt is, vrienden, dat we hier allemaal, zoals dat we hier zitten, 50, 60 jaar, dat we allemaal onder de graszoden liggen. Sorry dat ik misschien een beetje pessimistisch ben, maar als de Jezus niet terugkomt, 50, 60, geef je nog 70 jaar, maar onder het gras ga je. En dat is het grote probleem. Dat is het grote probleem waar we voor staan. Maar dan mag je een goede echtgenoot zijn, dan mag je een goede huisvader zijn, een goede werknemer met veel burgerzin, maar dat gaat je niet kunnen helpen als je onder de grond ligt. Waar of geen waar? Dat is het grote probleem, lieve mensen. Sterven allemaal, ongeacht wat voor leven dat je geleid hebt. Sterven ga je doen. En op die dag moet je alles, maar ook alles achterlaten wat je hele leven aan gewijd hebt en wat je hele leven voor geleefd hebt. En de enige hoop dat je hebt, dat graf niet het einde is, dat is je leven toevertrouwen en de hand leggen van de man aan wie dat de toekomst is, die de dood heeft overwonnen. En dat is de zoon van David, Jezus Christus, die uit het graf is opgestaan en die leeft. En ik heb ervoor gekozen om mijn eieren in zijn mandje te leggen. En ik hoop dat dat voor u hetzelfde is. En dat is wat Jonathan in deze geschiedenis zo mooi illustreert en waarom hij zijn leven aan David toevertrouwt. Want de hoop en de toekomst van Israël is David. En Jonathan die is zich daar zeer bewust van. Maar is die opgevallen dat Jonathan niet alleen voor zichzelf vraagt? Hij vraagt ook voor zijn huis. Dus dat betekent dat het hier ook gaat om een verbondsuitbreiding. Niet alleen om een verbondsvernieuwing, maar ook een verbondsuitbreiding. Jonathan die vraagt David eveneens zijn goedertierenheid te betonen aan al zijn nakomelingen en verwanten, zijn hele huis. Want wanneer David eenmaal koning is, dan verlangt hij dat hij hem goedertierenheid en verbondstrouw betoont. Gesed. En dat gaat hij ook doen. We gaan dat zien in 2 Samuel 9. Met Mephibosheth, inderdaad. Ja, een verbondsuitbreiding. Want we hebben gelezen, zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David. Vers 16 en vers 17. En Jonathan liet David opnieuw zweren, omdat hij hem lief had. Zie je dat? Ja, in de nabije toekomst zou Jonathan Davids goedertierenheid en genade hard nodig hebben. Hij wist dat er een grotere verandering op komst was in Israël. En wanneer dat die er aanbreekt, is David de enige die de macht heeft om hem op dat moment nog te kunnen helpen. En daarom verlangt hij goedertierenheid van David, indien hij dan nog in het leven is, wel te verstaan. Want we zien hier ook dat Jonathan voorziet dat er een dag aanbreekt waarop David geen vijanden meer zal hebben. Hij gelooft rotsvast dat Yahweh al zijn vijanden van de aardbodem zal uitroeien. Ik weet niet of dat je opvalt, maar dat zijn toch wel merkwaardige woorden, vrienden, als je beseft wie dat zijn vijand nummer 1 is van David. Inderdaad, zijn eigen vader, Saul. En Jonathan die weet maar al te goed waar het zijn vader zal vergaan als hij zich niet verzoent met David. Saul, die was nu nog machtig en zeer te vrezen. En David die kende ook terecht vrees voor hem. Maar Jonathan, die vreest juist de man die hier vrees kent, David. Hij zag dat deze verachte jonge man die zou opgejaagd worden als een veldgroen over de bergen, op een dag koning zou zijn. Als dat geen uitzonderlijk geloof is, dat blijkt uit een toch zeer vreemd gesprek gezien de huidige situatie, vind je niet? Nu, wat er verder volgt in de tekst, dat we niet gelezen, heeft betrekking op hoe dat Jonathan en David, ja, hoe zij overeenkomen, Hoe dat Jonathan David op de hoogte zal brengen, want uiteindelijk was dit de aanleiding van de tweede helft van dit gesprek in het veld. Maar ik wil meteen hier doorstomen naar het derde bedrijf hier in dit verhaal. Aan tafel met de koning. In vers 24. Ik wil het nog graag eens met u lezen. Toen de nieuwe maan was aangebroken, zette de koning zich aan de tafel om te eten. De koning was op zijn zitplaats gaan zitten, zoals de andere keren, op de plaats bij de wand. Jonathan stond op, Abner zat naast Saul, maar de plaats van David bleef leeg. Saul echter zei er die dag niets van, want hij dacht, er is iets met hem gebeurd, hij zal niet rein zijn. Ja, hij zal niet rein zijn. Nu, ik vind dat stukje hier zo mooi, want de schrijver die doet hier veel meer dan enkel maar de plaats, de locatie aangeven hoe dat iedereen hier aan tafel zit. En dat vind ik nu een keer een schoolvoorbeeld van hoe dat Hebreeuwse vertellers in enkele pennenstreken een volledige situatieschets kunnen geven, waar je tegelijkertijd ook de suspense en het klimaat voelt die er heerst aan deze tafel. U zult wellicht gemerkt hebben dat hetgeen ik voorgelezen heb niet echt overeenkomt met wat er in uw vertaling staat. En dat komt omdat er hier twee mogelijke varianten zijn die in omloop zijn. De ene vertaling heeft weer dat Jonathan tegenover Saul zit. Andere vertalingen geven direct hier weer dat Jonathan staat en niet zit. En dat heeft te maken met twee varianten die er zijn. Ik wil het niet moeilijk doen, maar de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, zegt dat Jonathan tegenover zijn vader aan tafel gaat zitten. Maar er is ook nog de Masoretische tekst en die zegt dat Jonathan opstond en juist niet ging zitten aan de tafel van de koning. Wat dan natuurlijk veel moeilijker te verklaren is. Is altijd voor de moeilijke weg, dat weten jullie ondertussen. Je vindt hier Saul met Abner aan de ene zijde en tegenover Saul is de plaats van Jonathan en naast hem is Davids plaats die leeg blijft. Maar er wordt hier gezegd dat Saul tegen de wand zit. Nu, Saul die zit niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk met zijn rug tegen de muur hier, in dat stukje. Ik kan geen kant meer op. De toestand van zijn hart zal aan het licht komen. Want het voorwendsel van Davids afwezigheid zal daarvoor duidelijk gaan zorgen. En tegenover Saul staat Jonathan. Hij gaat niet zitten. Hij is er ook niet gekomen om brood te eten met zijn vader. Hè? Dat is niet de reden van zijn afwezigheid. Hij kan, als het ware, vrienden, niet gaan zitten, zolang dat niet duidelijk is of Saul werkelijk David wil doden, ondanks zijn vroegere belofte. Dat is dat wat de schrijver hier zo in kaart brengt. Ik vind dat zo mooi. En op de eerste avond van dat nieuwe maanfeest lijkt Saul zich nog niet echt geen zorgen te maken om Davids afwezigheid. Nieuwe maansfeest, heb ik u al gezegd, is een godsdienstfeest. En vermits dat het een godsdienstfeest is, is het binnen de Joodse traditie mogelijk dat je ceremonieel onrein bent, door praktische omstandigheden, waardoor dat je nu eenmaal verhinderd bent om deel te kunnen nemen aan dit feest. En dat is ook, merken we, dat koning Saul zich hier bij Davids afwezigheid zo voorstelt. Maar tegelijk zeg ik erbij, vrienden, is het eigenlijk niet hallucinant, dat dit het enige is wat Saul zich kan bedenken bij Davids afwezigheid. Het lijkt eigenlijk helemaal niet tot hem doorgedrongen te zijn dat hij tot nu toe al drie keer heeft gepoogd om David aan de wand te spitsen met zijn speer en dat dan misschien wel een keer een rol zou kunnen spelen waarom dat David zijn plaats daar leeg blijft. Dat komt bij hem niet op, hè? Proeven we hier niet, hè, vrienden, omdat die man helemaal in beslag genomen is door de macht die hij meent te bezitten? Dat is in die mate dat hij meent dat David nooit afwezig zou zijn zonder zijn toestemming. Ondanks alles wat er gebeurd is. Ja, zo'n type koning is Saul geworden, niet ondertussen. Zo'n type is hij. Maar op die tweede avond van het feest vraagt hij zijn zoon om uitleg. Vers 27. Maar toen op de dag na de nieuwe maan, op de tweede dag, Davids plaats leeg bleef, vroeg Saul zijn zoon Jonathan, waarom heeft de zoon van Isaï gisteren en ook heden niet aan de maaltijd deelgenomen. En Jonathan antwoordde Saul, David heeft mij dringend gevraagd naar Bethlehem te mogen gaan. En hij zei, zend mij weg, want ons geslacht heeft een offer in de stad. En mijn broer heeft mijzelf ontboden. Als ik nu genade in je ogen gevonden heb, laat mij dan toch vluchten, zodat ik mijn broer zie. Daarom is hij niet aan de tafel van de koning gekomen. Is die opgevallen, vrienden, dat Saul het ondertussen zo moeilijk heeft om David zijn naam te zeggen? Is die opgevallen? Kan zijn naam niet meer uitspreken, hè? In heel het gesprek vindt hij duidelijk dat hij David de zoon van Isaï noemt. Is je dat opgevallen? En dat getuigt van een diepe minachting die Saul heeft voor David. Het is zo oneerbiedig om iemand die zo'n staat van verdiensten heeft als David, iemand die zo'n naam voor zichzelf verworven heeft, om nog niet eens hem een naam te erkennen. Het feit dat hij hier David blijft de zoon van Isaï noemen, toont aan dat in de ogen van Saul David eigenlijk een nobody is, een nietsnut, een nul. En let hier vooral, vrienden, op de bewoording. Ja, het spijt me, maar de meeste vertalingen zijn hier helemaal niet nauwkeurig genoeg. Want het is de vlijmscherpe manier waarop dat Jonathan het onder woorden brengt, die heftige reactie bij koning Saul uitlokt. Juist die bewoording. David vroeg mij dringend, wat zegt hij dan? Zend mij weg. Dat staat er letterlijk. Als ik genade in uw ogen gevonden heb, laat mij dan toch vluchten. Dat staat er letterlijk. Want het zijn deze woorden, vrienden, die de nagels zijn van Saul zijn doodskist. En weet je waarom? Het zijn de letterlijke woorden die in het vorige hoofdstuk gebruikt worden, wanneer dat de zus van Jonathan, Michal, David laat ontsnappen. En Saul niet content is met zijn dochter. Dat is juist die bewoording die hier opnieuw gebruikt wordt. Zend mij weg, laat mij dan toch vluchten. Want wat is het geval hier? Ja, wat dan Michal heeft gedaan, dat heeft Jonathan nu ook gedaan. Hij heeft hem laten vluchten. Nee, voor Saul. Niet het probleem. En het zijn die bewust gekozen woorden die bij Saul werken als een rode rap op een stier. Saul is als door een wesp gestoken hier, als hij dat hoort. En het voorwendsel van David, dat doet hier zijn werk, hè. Saul is kokend van woede. Hij ontploft gewoon wanneer hij dat te horen krijgt. Dat is precies een prestopot, hè, die openvliegt. Nu, wat het verhaal betreft, zou ik hier toch de rest overlaten tot de volgende keer. Dan volgt de ontknoping, hè. We zorgen voor suspense, net zoals de verhalers. Maar ik wil hier even toch gewoon nog stilstaan bij de beginselen van de tafelgemeenschap die hier geoefend wordt. Kijk, Saul, die heeft zoals David het heeft voorzien, zijn bedenkingen bij Davids afwezigheid. En ik heb je dat de vorige maal ook al aangegeven, de maaltijd hier van een Jumaansfeest is tegelijkertijd ook een verbondsmaaltijd. Kijk, als je zit aan de tafel van de koning, dan moet je op feestdagen als deze je loyaliteit aan de koning betonen en aanwezig zijn aan die tafel. Als je een vaste plaats hebt aan de tafel van de koning, zoals David, dan is het je plicht om die plaats ten allen tijde in te nemen. Want uw fysieke aanwezigheid is het tastbare bewijs van uw toewijding en van uw onvoorwaardelijke trouw aan de koning. Zo betoon je liefde aan de koning. En begrijp je, voor koning Saul is David een schurk. Want het is het bewijs voor zijn ontrouw aan de koning die nu duidelijk gezien wordt in zijn afwezigheid van de tafel van de koning. Dat is hier het grote probleem. U en ik weten natuurlijk waarom dat hij hier niet is komen opdagen, David. Omdat hij vreest dat Saul hem zou willen doden. Maar vanuit Saul zijn oogpunt pleegt David hier verbondsbreuk en is zijn verrader gewoon. Zo verwrongen is Saul in zijn denken ondertussen dat hij Davids afwezigheid beschouwt als persoonlijk verraad. Maar weet je, heel dit gebeuren, en ik wil nog een zijstapje maken die wel interessant is in deze, heel dat gebeuren hier, dat werpt ook een heel ander licht op een ander bekend voorval in de Bijbel. In het boek Daniël. Daniël hoofdstuk 1. Want wat vinden we daar? Dat Daniël en zijn vrienden, dat die weigeren om van de tafel van de koning te eten. En dat maakt die hoofdbediende van koning Nebukadnezar zeer nerveus. Hij is zeer bezorgd. Want eten of niet eten, dat is bovenal een kwestie van verbondstrouw aan de koning. En Daniël die wil enkel groenten eten en water drinken. Maar weet je, zelfs al komen die groenten van de tafel van de koning, dan is het nog een groot probleem. En weet je waarom? Omdat je geen verbondsmaaltijd kunt vieren met salade en tomatjes. Dat gaat niet. Een verbondsmaaltijd kan zo niet gevierd worden. En dat is de grote zorg voor die hoofdbediende van de koning. Kijk, als Daniël en zijn vrienden weigeren om van het vlees te eten, let op mijn bewoording, en van de wijn te drinken van de koning, want dat is wat je eet en drinkt bij een verbondsmaaltijd, dan heb je praktisch geen deel aan het verbond en pleeg je verbondsbreuk. Niet eten is de zichtbare uiting dat je geen deel hebt aan het verbond. Dus wie weigert om te eten van het vlees en te drinken van de wijn van de koning, die beleidt daarmee niet langer trouw te zijn en geen deel te hebben aan het verbond met de koning. En weet je, vrienden, dat zijn hetzelfde principe die schuil gaat op die laatste avond. Wanneer dat Petrus op die laatste avond zich de voeten niet wil laten wassen door de Heer. Want op die laatste avond is de Heer Jezus de gastheer. En de discipelen zijn de genodigden. En ze gaan samen voor de laatste keer Pascha vieren. En het is ook figuurlijk de laatste keer. Want nu dat de Heer Jezus naar het kruis zal gaan, zal hij vervullen wat dat paaslam al 1500 jaar naar vooruit wees. Vandaar dat hij ook beslist om voorgoed de menu te veranderen die avond. De menu gaat veranderen, hè? Hij spreekt, wanneer hij het brood neemt, van het vlees van zijn lichaam. En dan neemt hij de wijn, die spreekt van zijn bloed. Want hij gaat zijn leven afleggen voor zijn discipelen. En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Wel, als Petrus voorafgaand aan deze maaltijd niet bereid is om zijn voeten te laten wassen door de Heer, dan kan hij bij gevolg ook niet eten aan de tafel van de Heer. En heeft hij dus geen deel aan hem. Begrijp je? Dat is wat de Heer Jezus op doet wanneer hij zegt, indien ik u niet was, hebt hij geen deel aan mij. Ja, er ligt natuurlijk nog veel meer in die voetwassing opgesloten en wat de Heer Jezus doet op die avond. Maar dit principe ligt hier gewoon aan de basis. Niet eten is de zichtbare uiting dat je geen deel hebt aan het verbond. Aan de verbondsmaaltijd. En ik hoop dat je ondertussen begint aan te voelen met mij dat dit principe toch wel een heel ander licht werpt op de gebruikelijke handelswijze aan de tafel van de Heer. Want, zo wordt het dan toch gezegd, als er iets niet in orde is, dan moet je in de meeste kerken afzien van het brood en de beker en moet je dat laten passeren. Hè? Dat is toch de gebruikelijke handelswijze, of overdrijf ik? Denk dat je, met hetgeen wat je nu weet, dat je begrijpt dat die handelswijze, dat niet echt gepast is, hè, vriend. Want als je niet eet aan de tafel van de koning, ondanks het feit dat je een vaste plaats hebt, dat betekent dat je uiting heeft dat je niet langer deel hebt aan die verbondsrelatie met de Heer. Dus, wanneer men zegt, je mag niet van het brood nemen als er een geschil is tussen u en een van je broers of je zusters, op dit momentje, vriend, Wie weigert te eten, die wijst ook de Heer Jezus af en heeft geen deel aan hem. Onzekers. En wat moeten we dan doen als er een geschil is met een broer of een zus? Er is maar één optie. Hè? Er is maar één optie. We horen dat niet graag, maar er is maar één optie. Maar bedenk wel, vrienden, dat deze instelling juist met die reden ontworpen is. Hè? Het zit zo in elkaar. Hè? Dat is de bedoeling. Hè? Je moet het in orde maken. Zo werkt het nu eenmaal. De Heer heeft het zo ingesteld op deze wijze, opdat we gedwongen worden om het in orde te maken. Weet je? We kunnen ons geen verbroken relaties permitteren, hè? Dat gaat gewoon niet. We kunnen niet tegelijk gemeenschap hebben met de Heer en langs de andere kant in onmin leven met een broer of zus. Dat gaat toch niet? Hoe dat wij een relatie staan met elkaar, dat is evenredig aan onze relatie met de Heer. Die twee kan je gewoon niet loskoppelen van elkaar. En als je een vaste plaats hebt aan de tafel van de koning, dan is het uw verplichting om die plaats ten allen tijde in te nemen. Er is geen intussenweg, geen andere optie. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om daar toch eens goed over na te denken. De horizontale relatie met elkaar en de verticale relatie met de Heer, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat basisprincipe, dat vind je doorheen heel de schrift. En dat vind je ook heel nadrukkelijk wanneer de profeten, als je de profeten leest, dat ze heel uitzinnig zijn waarom dat de Israëlieten op die manier omgaan met hun broers en zusters, met hun medevolksgenoten. En Jesaja, we hebben het afgelopen donderdag ook nog even aangehaald, dan zie je dat het volk daar aan het bidden is, omdat ze samen aan het vasten zijn voor Gods aangezicht, en ze brengen de offers en ze aanbidden de Heer. En wat zegt de Heer? Weg met jullie eredienst, onder mijn ogen uit. Ik wil ik jullie niet langer zien in mijn tempel. En waarom zegt hij dat? Omdat ze zelfzuchtig leven, omdat ze de armen verdrukken, omdat ze elkaar onrecht aandoen. En uiteindelijk worden ze om die reden uit het land gezet. Het is niet omdat ze een beetje stout zijn, nee, omdat ze stoute dingetjes doen, omdat ze zich misdragen en ongehoorzaam zijn. Nee. Hun handelswijze is een fundamentele verloochening van wie dat God is in wezen en karakter. Alleen mensen zijn gecreëerd naar Gods beeld en gelijkenis. En kijk, als je je medemens slecht behandelt, dan is dat een daad van hoogverraad dat je pleegt tegen God. Je kan niet God eren en aanbidden en andere mensen als vuilnis behandelen. Dat gaat gewoon echt niet. Wat dat wij aan andere beelddragers doen, dat doen we aan God ten goede of ten kwade. Weet je wat de reden is waarom dat Israël zich zo gedraagt onder elkaar? Weet je wat dat van de oorsprong is? Omdat ze God benaderen en behandelen als een afgod. Ze zien God als een afgod. En ze meen dat ze hem kunnen manipuleren om de zaken naar hun hand te zetten en dingen voor zichzelf gedaan te krijgen. En weet je, het begint met God op deze manier te behandelen en het eindigt met een medemens die geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis ook zo te behandelen. Dat is de reden waarom de profeten zo vlijmscherp zijn voor hun volksgenoten. En waarom is Israëls gedrag nu zo nauw verbonden met hun godsbeeld? Ik heb je dat al vaker gezegd, wij worden wat wij vereren. Wij worden veranderd naar het beeld van de God die wij aanbidden en we gaan zijn karakter vertonen, of dat je dat nu wil of niet. Het is gewoon weg, zo. En misschien lijken we wat ver afgeweken te zijn van het verhaal, maar weet je, dat ligt allemaal vervat in het karakter en de principes van de gemeenschapsmaaltijd. Nu om te eindigen. Oké, ik heb nu al heel de tijd gesproken over een vaste plaats aan de tafel van de Heer. Hè? Maar hoe krijg je nu een vaste plaats aan de tafel van de Heer? Moet je daarvoor een bepaald comité passeren? Heel eenvoudig, vrienden. Allen die onder het bloed van Christus gekomen zijn en dus deel hebben aan het nieuwe verbond, die dienen ook hun plaats in te nemen aan de tafel van de Heer. Vandaar dat die deelname van die verbondsmaaltijd, dat het ook automatisch gekoppeld is aan de eenmaking met de Heer Jezus Christus en zijn dood en opstanding door de waterdoop. Dat hangt aan elkaar vast, die mensen. Wie beleidt deel te hebben aan het nieuwe verbond in het bloed van Christus, ja, die moet ook zijn trouw en zijn toewijding in liefde voor de koning betonen door zijn plaats aan de tafel van de koning in te nemen. Zo werkt het nu eenmaal. Beide tekenen, lieve mensen, die wij beleiden onder evangelische christenen, waar we zo trots op zijn, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie gemeenschap met de Heer heeft, die moet zijn verbondsrelatie ook in tafelgemeenschap betonen. Het is net zoals met een huwelijk, hè? Je kunt toch niet zeggen, ik wil zo graag in de echt met u verbonden zijn, en we gaan naar het stadhuis, en we gaan het op papier laten vastleggen. Maar één ding moet je zeker weten, we gaan zeker niet naar bed, ik aan u. Dan heb je wel een huwelijk op papier, maar het is ook maar een huwelijk op papier, hè? Ik denk dat dat logisch is, hè? Kunt u niet in de echt voor altijd met iemand verbinden en zeggen, het is goed voor op papier, maar gemeenschap met u wil ik niet. Die twee dingen hangen vast aan elkaar. Wie gemeenschap met de Heer heeft in het bloed van het nieuwe verbond, die moet zijn gemeenschap met de Heer ook in de tafelgemeenschap betonen. Dat kan gewoon niet anders. En ik hoop dat wij die dingen met elkaar, vanuit de overdenking die we maken vanuit Israëls geschrift, en dat dat veel kostbaarder voor ons wordt, en dat we dat met elkaar heel duidelijk zien, hoe dat onze relatie met elkaar horizontaal niet los te koppelen is van onze relatie met de Heer. Die twee dingen zijn onafscheidelijk. En dat mag je en dat kun je niet opdelen. Want het is een geweldig voorrecht om zo met de Heer Jezus verbonden te zijn. En ik ben er zeker van dat wanneer we dat met elkaar van ganser harte, met volle ernst in praktijk brengen, dat niemand zal kunnen logen en dat God werkelijk in ons midden is, zoals Hij zelf in zijn woord belooft. Amen.